En welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Laat Je Shit Los. Ja, Laat Je Shit Los is natuurlijk gewoon een knipoog. Laat je shit los, de bagger uit je verleden, je emoties, je angsten, je disbalansen, de dingen die je hebt meegemaakt. Laat ze los, maar vooral, ja, ga ermee aan de slag. Want als je er niet mee aan de slag gaat, dan blijf je er last van hebben en dan blijven ze actueel. Dan blijf je uit balans. Dan haal je geen kracht uit dat wat je hebt meegemaakt. En dat is natuurlijk wel de bedoeling en het zou sowieso fijn zijn. In deze serie praat ik enorm vrij en makkelijk over mijn eigen verleden. Over mijn eigen ervaringen. Maar ook over de ervaringen die ik heb opgebouwd de afgelopen 25 jaar in het werk. Als therapeut, als coach. En ik maak deze podcast omdat ik mensen wil inspireren om aan zichzelf te gaan werken. Ik geloof dat veel te veel mensen blijven hangen in oude bagger, in oude shit. Waardoor ze niet tot bloei komen, niet in hun kracht komen. En waardoor ze zichzelf blijven beperken en niet volledig kunnen leven vanuit plezier en blijdschap en kracht en liefde. Dus ik hoop dat deze aflevering jou gaat inspireren, dat je nieuwe handvatten gaat krijgen. En ik ga het in deze aflevering vooral hebben over holistisch kijken naar psychische klachten. Psychische ziektes, psychische labels, maar holistisch ernaar kijken. Ik noem het bewust holistisch en niet alternatief. En daar ga ik zo dadelijk gelijk op in. Veel plezier! Ja, holistisch kijken, wat betekent dat eigenlijk? In mijn ogen is holistisch kijken, is kijken naar de mens onder een klacht. De verbanden zien tussen wat iemand heeft meegemaakt en de klacht die iemand heeft. Dus waarom heb ik een depressie? Wat is er met mij gebeurd waarom een depressie is ontstaan? Is eigenlijk de focus hebben op mij en niet op de klacht. Als je de focus op mij hebt, dan kun je gaan kijken naar wat is er met mij gebeurd. Welke emoties heb ik opgebouwd en niet verwerkt? Welke disbalansen zijn er ontstaan? Wat heb ik in mijn verleden meegemaakt, waardoor mijn psyche een depressie heeft ontwikkeld? Dat is natuurlijk totaal iets anders dan de reguliere benadering, zonder enige oordeel, maar gewoon als constatering. De reguliere benadering, die zegt, je bent depressief. en dat is een ziekte. En dus gaan we jouw ziekte behandelen. Kan. Dat betekent dat je waarschijnlijk aan de medicatie gaat. Of trucjes gaat leren om je depressie te kunnen handelen. Waar er natuurlijk helemaal niks mis mee is. Alleen in mijn ogen kom je er dan niet echt vanaf. Als je holistisch gaat kijken naar, in dit voorbeeld, de depressie, dan ga je kijken naar wat zijn de oorzaken geweest waardoor die depressie is ontstaan. En wat mij betreft, een van de grootste verschillen tussen de reguliere benadering en de holistische benadering is dat, en laat ik het gewoon zeggen, dat is mijn benadering, ik wil niet generaliseren, misschien dat andere holistische therapeuten het anders zouden verwoorden. Dus het is echt mijn visie, mijn kijk, gebaseerd op hoe ik met mijn eigen depressie en psychische klachten, verslavingen ben omgegaan en wat ik heb ervaren in de praktijk. Maar voor wat mij betreft het grootste verschil tussen de holistische benadering en de reguliere benadering is dat regulier bestempelt een psychische klacht als een stoornis, of een label, of een ziekte. En ik zie een psychische klacht als een boodschap. Een boodschap aan mij. Wat is er uit balans in mij? Wat vraagt er in mij om aandacht? Wat is er met mij gebeurd waardoor een psychische klacht is ontstaan, of dat dat nou borderline of ADHD of depressie of manisch of psychotisch of... Ja, in mijn ogen geven alle psychische klachten een boodschap af. Ik benader geen enkele psychische klacht als een ziekte. Puur omdat ik vind dat een ziekte, daar kom je niet meer van af. Een ziekte is 9 van de 10 keer blijvend. En een ziekte zegt eigenlijk over de mens dat er iets niet klopt. Dat er iets niet functioneert. Dat er iets niet oké is. En dat is misschien ook zo. Misschien is er een tekort aan serotonine of dopamine. Of misschien is er iets in die hersenen wat maakt dat de psyche uit balans is. Dat zou kunnen. Alleen dan nog, een holistische benadering gaat kijken naar wat maakt dat dat deel van die persoon of die psyche uit balans is. En holistisch kijken betekent ook, ik ga ervan uit dat in elk wezen, in elk mens, een goddelijke kern zit. En God heeft niets te maken met een geloof, maar gewoon een bron van liefde, een bron van balans, een bron van licht, een bron van ja, totale eenheid. Die kern heeft een dusdanig zelfhelend vermogen dat ik ervan uitga dat uiteindelijk als iemand echt met zichzelf aan de slag gaat, als iemand echt gaat werken aan verwerking van alles wat we hebben meegemaakt, wat emoties hebben opgeleverd en dergelijke, dat die goddelijke kern, dat zelfhelend vermogen van een mens, in staat is om psychische klachten, om ook psychische klachten te helen. Ik ga het hier niet hebben in deze podcast over ziektes, fysieke ziektes, wat volgens mij een groot deel ook hetzelfde werkt. Maar als je de oorzaken gaat aanpakken in jezelf, dus als jij de bagger, de emoties, de angsten, de disbalansen, de negatieve overtuigingen, de pijnen en dergelijke gaat verwerken, dan komt, in mijn ogen, de psyche weer terug in balans en dan kan een klacht kan afnemen. Ik durf dat zo stellig te zeggen omdat als ik naar mijn eigen depressie kijk, eigenlijk tot aan mijn 45ste, 50ste zelfs, had ik ja, toch wel erg te kampen met depressie. Tot aan mijn 40ste had ik dat eigenlijk helemaal niet in de gaten. Toen voelde ik me gewoon elke dag, ja, ik zeg het maar zoals het is, kloten. En ik was totaal niet gelukkig met mezelf. Diep van binnen, ik wilde hier eigenlijk helemaal niet zijn. Elke dag had ik zo'n gevoel van, voor mij hoeft het niet. Als ik er nu dood bij neerval, ook best. Alleen ik had helemaal niet door waardoor die depressie ontstond, waardoor dat gevoel ontstond. Door aan de slag te gaan met mezelf na een burn-out, dus echt holistisch gaan kijken en aan de slag met mijn trauma's, met mijn emoties, met mijn angsten, met mijn negatieve overtuigingen, merkte ik dat beetje bij beetje mijn depressie, mijn gevoel van moedeloosheid, van ontevredenheid, van verdriet, dat steeds minder werd. Ik kan nu zeggen, ik heb geen last meer van een depressie. Want ik voel me niet meer zo. Ik heb geen last meer van mijn emoties. Het grootste deel van mijn verdriet is eruit. Het grootste gedeelte van mijn negatieve overtuigingen over mezelf zijn eruit. Ik heb het verleden verwerkt en niet een plekje gegeven, maar echt verwerkt. Daar ga ik zo nog even wat meer over zeggen. En ik ben dichter bij mezelf gekomen. Ik doe nu waar ik blij van word. Ik doe nu waar mijn hart een sprongetje van maakt. Ik doe de dingen ja, die goed voelen voor mij, waardoor mijn depressie weg is. Als ik dingen doe waar ik echt niet blij van word en ik zou dat blijven doen, dan komt dat zwaarmoedige gevoel of het ontevreden gevoel of het of het zware gevoel komt gewoon weer terug. Dan zou de reguliere benadering zeggen, zie je wel, jouw depressie is weer terug, want je bent depressief. Ik zeg in de holistische benadering, oh, oké, ik doe waarschijnlijk weer een paar dingen waar ik niet blij van word, of ik heb mijn emoties die ik heb opgelopen de afgelopen tijd niet verwerkt, of ik doe dingen, ik stel beslissingen uit, waardoor er een gevoel van depressie komt. Dan kan ik weer aan de slag met mezelf. En als ik dat oplos wat er opgelost moet worden, dan komt mijn psyche weer gewoon terug in balans. Ik heb dat ook gezien bij mijn eigen borderline klachten. En ik zie dat echt bij borderline klachten bij mensen die in de praktijk komen. Als je aan jezelf gaat werken, als je, pak even borderline. Borderline, daar kom ik achter dat mensen met borderline willen echt ongelooflijk gezien, gehoord en begrepen worden. Hebben het gevoel dat ze onterecht worden behandeld. Hebben het gevoel dat ze niet echt verbinding hebben. Hebben het gevoel dat ze echt iets te melden hebben, maar het wordt niet gehoord. Het valt mij op dat mensen met een borderline klacht vaak echt zeer krachtige persoonlijkheden zijn, met een eigen mening, met een eigen visie. Maar die niet is gehoord in hun kindtijd. Wat me ook opvalt is dat veel mensen met borderline in hun jeugd het gevoel hebben gehad dat ze onterecht zijn afgewezen of onterecht zijn gestraft of onterecht dingen hebben moeten doen waar ze het niet mee eens waren. Waardoor ze vanuit die kracht in zichzelf op hun strepen gaan staan. Ik wil dat jullie zien dat ik gelijk heb. Ik wil dat jullie zien dat ik een eigen mening heb. Ik wil dat jullie zien dat de ander mij onterecht behandelt. Als dat niet gegeven wordt, dan ontstaat er een grensoverschrijdend gedrag. Dat noemen ze borderline, grensoverschrijdend gedrag, om alsnog gezien, gehoord en begrepen te worden. Dus in mijn ogen is de klacht borderline, wat ik eerder zie als een gedrag, een niet eens een uit balans zijnd gedrag, maar een gedrag die probeert om te krijgen wat ze als kind al niet hebben gehad. Dus als ik kijk naar mijn zus die echt een extreme vorm van borderline had. Maar als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik ja, ik snap haar eigenlijk wel. In haar ogen had zij absoluut gelijk over wat zij vond van het onderwijs, wat zij vond van mijn ouders, wat zij vond van de samenleving, wat zij vond van de politie, enzovoort. In haar ogen had zij absoluut een punt. Sterker nog, ik vond toen al dat ze eigenlijk hartstikke gelijk had in wat ze zei. Alleen, het werd de kop ingedrukt. Ze mocht niet zo denken, ze mocht niet zo handelen, ze mocht niet zo doen. Waardoor er een gedrag is ontstaan, weliswaar een stom vervelend gedrag, laten we vooropstellen, borderline gedrag is, kan echt een niet leuk gedrag zijn. Maar als je eronder gaat kijken, dan dacht ik altijd bij mijn zus, hey, wacht eens even. Zij wil met dat gedrag creëren dat ze gezien, gehoord en begrepen wordt. Is daar iets mis mee? Als ik nu kijk naar de mensen met wie ik heb gewerkt met borderline, als je gaat werken aan verwerking, dus als je de persoon gaat laten voelen van ja, dat klopt, je hebt gelijk, ook al geeft de ander dat niet toe, maar in jouw kern heb jij gelijk. In jouw kern kun jij jezelf gaan zien en horen en voelen. Ga van jezelf houden. Ga weer die verbinding maken met jezelf. Dan zul je zien dat borderline-achtige klachten verdwijnen. Nou zit daar een tweede thema op bij borderline. Is het thema liefde is uit balans. Ik kan het niet verklaren, maar Het merendeel van de mensen met borderline-achtige klachten, dus met grensoverschrijdende gedrag, die hebben een uit balans zijnde link-relatie met hun moeder. Of de moeder heeft zich niet verbonden met het kind, of de verbinding met het kind doet pijn, of moeder kan het kind niet echt zien en begrijpen en vasthouden en liefhebben. Er zit een conflict tussen moeder en kind. Dus de liefde tussen moeder en kind doet pijn. Als liefde zo'n pijn doet, als ik naar mijn moeder kijk, ik heb zelf ook erg veel last gehad van borderline-achtige klachten. Als ik kijk naar de pijn die ik heb gehad met mijn moeder voelde voor mij als een onveilig persoon in haar gedrag, omdat zij onvoorspelbare dingen deed. Zij had door haar eigen verleden een versteend hart. Ze was kil, ze was koud, ze was hard. Waardoor ik als kind, en mijn zus uiteindelijk ook, niet de verbinding heeft gevoeld met mijn moeder. En als we verbinding maakten, dan ging dat vaak gepaard met heftige emotie, met heftige pijn, met heftige verdriet, waardoor het thema verbinding maken pijn is gaan doen. En wat er bij iemand met borderline daardoor kan ontstaan, 9 van de 10 keer is dat ook zo, is een gedrag van trekken en afstoten. Ik wil wel vriendschap, maar als ik hem dan krijg, dan ben ik als de dood dat hij weer pijn gaat doen, dus dan stoot ik hem weer af. Een stom vervelend gedrag voor zowel degene die het meemaakt als degene die het doet, als ik naar mezelf kijk. Ik zei wel nee, terwijl dat ik ja bedoelde, en ik zei ja, terwijl dat ik nee bedoelde. Omdat de pijn op liefde, de pijn op verbinding, de pijn op weer samen zijn met iemand was zo groot, de angst voor de pijn was zo groot, dat ik had wel behoefte aan verbinding, maar zodra die op mijn pad kwam, dan werd ik er bang van en dan stootte ik hem weer af. Dan begon ik ruzie te creëren bijvoorbeeld, zodat de ander wegging, waardoor ik onbewust kon zeggen, zie wel, liefde werkt niet, liefde doet altijd pijn. Nou, dat borderline-achtige gedrag van trekken en duwen, op je strepen staan, het gelijk wil hebben, is niet hoe iemand is, maar is een gedrag wat voortkomt uit wat iemand heeft meegemaakt. Dus als je ervan uitgaat dat iemand niet ziek is, dus niet borderline is, of depressief is, of psychotisch is, of welke klacht dan ook, dan kun je gewoon gaan werken met de persoon daaronder. Toen ik de pijn ben gaan verwerken op het thema moeder, het thema liefde van mijn moeder, verbinding met mijn moeder, dus toen mijn systeem schoon werd van de pijnen die ontstonden in mijn jeugd, en toen ik mezelf meer ben gaan zien, toen ik het trauma op niet gezien worden ben gaan verwerken, voelde ik steeds minder de behoefte om over grenzen te gaan, om gezien te worden, gehoord te worden, begrepen te worden. Toen mijn angst voor verbinding af begon te nemen, omdat ik me veilig voelde in mezelf, dus met mezelf verbinding durfde te maken, merkte ik dat ik steeds minder over andermans grenzen ging. Merkte ik dat ik steeds minder de behoefte had om aan te trekken en af te stoten. Dus dat mijn borderline-achtige klachten, mijn grensoverschrijdend gedrag, ja, op dit moment heb ik hem gewoon helemaal niet meer. Want de issues die daaronder zaten, die zijn verwerkt. Nou, zo is dat. En ik ben blij dat ik nu 25 jaar ervaring heb in de praktijk met mensen met psychische klachten en gedragsproblemen. En nou ja, niet alleen dat, maar gewoon mensen die aan zichzelf willen werken. En ik durf nu echt stellig te zeggen dat uiteindelijk kun je bijna altijd van de disbalansen afkomen op psychisch vlak. Dus psychische disbalansen zijn in mijn ogen vaak te overwinnen. Gelijk even een haakje open en sluiten. Natuurlijk zijn er ook andere factoren als voeding, fysieke gezondheid en dergelijke, die maken dat een psyche uit balans kan zijn. Maar ik heb het hier specifiek over de emotionele oorzaken achter een psychische klacht, onder een psychische klacht. Die disbalansen zijn volgens mij echt te overwinnen als je met jezelf aan de slag gaat. Ik heb het al een paar keer gezegd, er zit een groot verschil tussen, of ik heb het een paar keer gehad over verwerken. Nou, verwerken is echt iets anders dan een plekje geven. Als ik iets een plekje geef, dan stop ik het weg, doe ik het in een doos, doe ik er een groot elastiek omheen en dan stop ik het ergens weg waar ik het niet meer kan zien. Dan berg ik het op. Dan doe ik net alsof het er niet meer is. Dus een trauma, het overlijden van mijn vriendje bijvoorbeeld, toen ik 9 was, heb ik op dat moment, toen ik 9 was, een plekje gegeven. Ik ben er niet mee aan de slag gegaan. Ik heb het een plekje gegeven, want er was toen geen ruimte voor om ermee aan de slag te gaan. Dus ik heb tot aan mijn, 45ste, 50ste, eigenlijk nooit meer aan die gebeurtenis gedacht. Want het stond ver weggestopt in mijn systeem, maar ik had niet in de gaten dat bij elke overlijden wat ik meemaakte, of bij elk auto-ongeluk wat ik hoorde dat iemand meemaakte, trilde mijn systeem mee. Er kwam een oude emotie naar boven toe, waarvan ik niet in de gaten had dat die te maken had met het overlijden van dat vriendje op de lagere school. Ik had niet in de gaten dat doordat ik die gebeurtenis een plekje had gegeven en niet had verwerkt, de emoties constant meetrilden. Verwerken is die doos uit je kelder halen, de verpakking eromheen afhalen en de inhoud ermee aan de slag gaan. Misschien moest ik nog huilen. Dat heb ik ook gedaan toen ik dat overlijden van dat vriendje aan de oppervlakte bracht. Kwam ik erachter dat ik had er nooit op gehuild. Ik had nooit mezelf ruimte gegeven om boos te zijn op degene die het auto-ongeluk had veroorzaakt, waardoor die was verongelukt. Ik had nooit de vragen gesteld die er toen bij me opkwamen, waardoor ik niet begreep wat er aan de hand was. Ik had niet gewerkt op wat gebeurt er nu. Ik ben mijn beste vriendje in één keer kwijt. Allemaal facetten van verwerken die noodzakelijk zijn om een gebeurtenis los te laten. Verwerken is ermee aan de slag gaan. Is het uiten. Ervan leren. Ik had het net over borderline. Een van de trauma's die bijgedragen heeft bij mij, onbewust, om geen vriendschappen te durven aangaan, was, ik had de overtuiging geïnstalleerd dat als je eenmaal een vriendschap aangaat, dan ga je die verliezen, want de ervaring van het overlijden, plotseling overlijden van dat vriendje, was, hij was in één keer weg. Dus ik stond er weer alleen voor. Ik was weer mijn enige vriendje kwijt. Dus ik heb toen als kind van 9 waarschijnlijk geïnstalleerd, ik ga geen vriendschappen meer aan, want die gaan toch weg. Verbinding doet pijn. Weer een bevestiging, want verbinding met mijn moeder deed al pijn, verbinding met mijn vader deed al pijn. De verbinding met Robbie, zo heette die jongen, deed pijn, omdat die ook in één keer er vandoor was. Dus toen ik dat ben gaan verwerken, en er dus achter kwam dat, wacht eens even, die overtuiging, die klopt natuurlijk niet. Ook al heb je pijn opgedaan met je moeder en je vader, en ook al heb je jouw vriendje verloren door een onverwacht overlijden, betekent natuurlijk niet dat alle verbindingen pijn doen, of dat alle verbindingen overgaan. Dat inzicht door de verwerking van die gebeurtenis gaf ruimte om weer verbindingen aan te gaan. Nou, dat is het verschil tussen een plekje geven en verwerken. Uiten, ervan leren, de negatieve overtuigingen die je hebt opgeslagen door een gebeurtenis onder ogen zien en veranderen. Nieuwe overtuigingen installeren. De gebeurtenis aan het licht brengen, waardoor je het de personen die erbij betrokken zijn kunt gaan vergeven. Dat zijn allemaal facetten van verwerking. Verwerken is ermee aan de slag gaan, waardoor er ruimte komt in jouw systeem. En waardoor je uiteindelijk die gebeurtenis niet terug hoeft te zetten in de kelder, maar los kunt laten. Dat betekent niet dat die gebeurtenis er niet meer is. Nee, die gebeurtenis die is in mijn systeem altijd aanwezig. Alleen de lading is er vanaf. De pijn is er vanaf. De angsten zijn er vanaf. Dus dat betekent dat de emoties die ik heb opgeslagen toen en die een disbalans veroorzaakten in mijn psyche, die oorzaken die zijn eruit. Die gebeurtenis is verwerkt, waardoor op dat vlak de psyche weer terug in balans kwam. Nou, zo is dat met alles, met alle psychische klachten. Ik moet nu in één keer denken aan psychoses. Ik heb zelf nooit een psychose gehad, maar nou, toch wel vaak met mensen gewerkt die in psychose schoten. Voor mij is in een psychose schieten niets meer of niets minder dan in één keer geconfronteerd worden met zo'n enorm bak verdriet bijvoorbeeld, dat je daar gigantisch van schrikt, waardoor je uit je systeem schiet. Of bij een gigantische angst komen, waardoor je zo in paniek raakt dat je uit je lijf schiet. Of zo in paniek en in chaos komen in je hoofd dat je uit je lijf schiet. Dat als je de oorzaken waardoor je uit je lijf schiet, dus in dit voorbeeld die bakken emoties waar je in één keer mee geconfronteerd wordt, of die angsten waar je in één keer mee geconfronteerd wordt, of die chaos in je hoofd die maakt dat je uit je lijf schiet. Als je die gaat aanpakken, dan schiet jouw energieveld niet uit je systeem. Voor mij is een psychose, is ik ga af van mijn lijf, ik ga weg van mijn lijf omdat het daar te zeer doet. En ik ga buiten mijn lijf op mijn wolk zitten, waardoor ik die pijn niet meer voel. Als ik de pijn in mijn lijf ga verwerken, wordt die minder, heb ik er minder last van. En wordt mijn angst voor die pijn ook minder en minder en minder, want de pijn wordt minder, logisch natuurlijk, waardoor ik niet meer uit mijn lijf hoef te schieten. Dus ook mensen met psychoses zouden echt eens kunnen gaan kijken naar wat maakt dat ik uit mijn lijf schiet. Kijk, als ik mijn hele leven emoties, bakken emoties heb weggestopt, dan wordt het in mijn systeem een soort van een snelkookpan. Hoe meer emoties je wegstopt en niet verwerkt, hoe groter de druk in mijn systeem wordt. Net als bij een snelkookpan, als je dat vuur maar aanhoudt en de druk in die pan wordt maar hoger en hoger en hoger en hoger, dan schiet op een gegeven moment het tuutje van die snelkookpan er gewoon af. Nou, als jij in jouw systeem, of als iemand in haar of zijn systeem die druk maar hoger en hoger en hoger laat worden, dan kun je er gif op innemen dat je vroeg of laat in een situatie komt waardoor in één keer die bak de deksel er wel vanaf gaat. En dan kan het zijn dat je uit je lijf schiet. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat dat doodeng is voor degene die dat meemaakt. En dat daar even medicatie op wordt gegeven, helemaal prima en begrijpelijk en zou ik ook doen. Dus dat je eerst eventjes de rust weer terugbrengt met antipsychotica of antidepressiva of nou weet ik veel wat voor medicatie, lijkt me alleen maar logisch. Maar, en dat is ook een verschil tussen de reguliere en de holistische, ik zou zeggen, gebruik medicatie alleen zolang het echt noodzakelijk is, omdat het nog niet te handelen is. Maar ga sowieso, ook al heb je medicatie, aan de slag met verwerken, zodat je beetje bij beetje minder noodzaak zult voelen om de medicatie te nemen. Omdat als de oorzaken weg zijn, ja, hoef ik het dus ook niet meer te behandelen. Ik snap dat daar natuurlijk een gigantische angst onder zit. Een angst van, ja, maar stel je nou eens voor dat het terugkomt. Of stel je nou eens voor dat het nog een keer gebeurt. Of stel je nou eens voor dat het nog niet helemaal weg is, waardoor ik nog een keer in een psychose schiet. Oké, ja, dat klopt. Dat klopt, dat is ook beangstigend. Ook daar is aan te werken. Maar ook al zou je die angst voelen, als jij aan de slag gaat en jouw systeem wordt schoon, dus je gooit steeds meer emoties eruit en je verwerkt steeds meer trauma's, dan is het risico van een psychose krijgen is kleiner en kleiner en kleiner. Als ik een keer in een huis gewoond heb waarop een deel is ingestort, ja, kan ik bij elk volgend huis wel blijven denken, ik ga niet meer in een nieuw huis wonen, want stel je voor dat het nog een keer gebeurt. Ja, als in het nieuwe huis alles is gerepareerd waardoor het niet kan gebeuren, of als in het oude huis alles is gerepareerd waardoor het uiteindelijk, ja, voor 95% zeker niet weer opnieuw kan gebeuren, dan zal ik toch moeten leren vertrouwen en vertrouwen krijgen dat ik opnieuw in dat huis kan gaan wonen. Nou, volgens mij is dat precies hetzelfde met psychoses en psychische klachten. Als ik blijf verwerken, als ik disbalansen blijf aanpakken, dan komt mijn systeem dus beetje bij beetje meer in balans met zichzelf. En met in balans met jezelf bedoel ik, dan komt het zelfhelend vermogen aan de oppervlakte, dan komt de missie en de passie in je komt aan de oppervlakte, dan komt jouw kracht aan de oppervlakte, dan kom jij veel meer in het licht en uit de schaduw. Dan kom jij steeds meer tot bloei. Dan ga je steeds meer voelen wat past bij jou. Dan kom je uiteindelijk steeds meer, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik zou bijna zeggen, dan word je steeds voller. Voller en completer. En jouw deuken gaan eruit. Jouw systeem wordt, ja, ik geloof dat ik nu echt kan zeggen dat ik veel beter in mijn vel zit dan 30 jaar geleden. Want dat wat mij 30 jaar geleden slecht in mijn vel deed zitten, is verwerkt, is eruit, is niet meer actueel. Ik doe de dingen die passen bij mij, ik leef het leven wat past bij mij, ik ben niet meer zo belast met emoties en angsten. Ik heb zicht op wie ik ben, ik heb zicht op waarom ik hier ben, ik doe de dingen die ik fijn vind. Dus ik zou bijna heel simplistisch zeggen, mijn psyche is tot rust gekomen, is in balans gekomen, is ja, de klachten zijn weg. Ik hoop dat ik je in deze podcast een andere kijk heb kunnen geven op psychische klachten in het algemeen. Ik ben er niet echt heel erg ingegaan op psychische klachten zelf. Daar komt zeker ook nog een podcast over, specifiek over een aantal psychische klachten. Maar ik wilde hier vooral jou de handvatten geven en de kijk geven op psychische klachten zijn niet blijvend. Psychische klachten kun je overwinnen als je maar met jezelf aan de slag gaat. Als je maar het verschil maakt tussen wie ben ik? Wie ben ik als mens? En wat heb ik als klacht? Dat is echt een super groot verschil. Daar wil ik trouwens wel even nog op ingaan, dus ik ga het geluidje even stoppen. Er is echt een heel groot verschil tussen ik ben een mens met een hart, met een ziel, met blijdschap, met kwaliteiten, met licht, met liefde, met balans, met een zelfhelend vermogen. Dat is wie ik ben in mijn essentie. En door wat ik heb meegemaakt, heb ik misschien een psychische klacht of een gedragsprobleem of een verslaving. Dus ik ben Rob en ik heb een depressie, voelt echt totaal anders dan ik ben depressief. Het eerste wat je met jezelf mag gaan doen als je een psychische klacht hebt of een verslaving hebt, haal het label af van jezelf. Je bent dat niet. Je bent geen alcoholist, je bent geen junk, je bent niet psychotisch, je bent niet depressief, je bent geen borderline, je bent niet manisch. Dat is allemaal niet wat je bent. Wat je bent is liefde, kracht, wijsheid enzovoort enzovoort en je hebt een klacht. Het grote voordeel is dat als je zo gaat kijken, dan kom jij los van je klacht. Dan kun je kijken naar de klacht en dan kom je automatisch in de vraag, wat is er met mij gebeurd, waardoor die klacht is ontstaan. Het is heel anders dan, ik ben de klacht en wat moet ik doen om met die klacht te kunnen leven? Nee, je bent die klacht niet. Je bent niet ziek. Je hebt een klacht die ergens is ontstaan. Dat is een hele andere. Nu pak ik het geluidje wel op. Dit kan even een beweging geven, misschien een paniek geven of een angst geven. Of misschien, en dat hoop ik natuurlijk, een hoop geven. Oké, dus als je er zo naar kijkt, kan ik er vanaf komen. Zeker, ik raad je absoluut aan. Volg mijn Facebook-kanaal of Instagram of TikTok of mijn YouTube-kanaal. Daar post ik zeer veel korte filmpjes met overdenkingen, met holistische kijk op, in dit geval psychische klachten. Ik heb een aantal boeken geschreven die je daarbij kunnen helpen. Er staan meerdere podcasts hier in deze podcast. Dus ik hoop je op allerlei manieren te kunnen inspireren om jezelf te kunnen gaan ontdekken, ontwikkelen en ontplooien. Neem een kijkje op mijn website als je meer wil weten, robderksen.nl. En ik hoop je ergens weer te zien of te horen. Draai goed.